Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. En wij gaan dat doen met de woorden van psalm 46 en van deze psalm zingen wij het eerste en ook het vierde vers, psalm 46, en daarvan het eerste en het vierde vers. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En aansluitend willen we ons geloof ook zingend gaan belijden met de woorden van Psalm 23. En daarvan zingen we het eerste vers, de God des Heils. Wil mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers, waarmee we ook zingend ons geloof belijden. En in ieder van ons, spreek dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, schepper van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gebeden, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo willen wij ook aan het begin van deze dienst, nadat we u zo even de lof hebben toegezongen om wie u bent en om wat u doet, ook tot u naderen in het gebed. En Heer, daar geeft u ons alle reden toe. Want wat is het waar wat we zo even als gemeente gezongen hebben, dat u de God des Heils bent, die ons tot een herder wil zijn. En daarom heeft u ons voor de tweede keer op deze uw dag weer samengeroepen rondom uw geopend woord. Heer, wat een voorrecht dat u zo bent. Wat een voorrecht dat u zo doet. En dat u niet wilt dat we deze week zouden ingaan zonder tot twee keer toe met uw woord in aanraking te zijn gebracht. Het toont ons uw grenzeloze liefde, Heere, voor mensen zoals wij zijn. Mensen die altijd maar weer opnieuw bij u vandaan dwalen, u elke keer opnieuw de rug toekeren en eigen gekozen wegen inslaan. Zulke mensen roept u keer op keer weer terug. U roept mensen, ook deze avond, die helemaal niets met u hebben en die in eigen kracht en in eigen kunnen de weg door het leven denken te gaan. En u zegt het vanavond opnieuw tegen een ieder van hen, tegen een ieder van ons, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. O Heere, wilt u door de kracht van uw Heilige Geest deze avond zo beslag leggen op ons hart, op ons leven, dat we niet langer op die roepstem en aan die roepstem van u voorbij kunnen leven. Heere, kom met de kracht van uw Geest. Doorbreek alle weerstand die er van huis uit in ons leven, in ons hart aanwezig is. En breek dat, Heere, opdat wij ons gewonnen zullen geven aan u en aan uw genade. Heere, wij vragen u ook of u alles wil wegnemen deze avond, wat het luisteren naar uw woord in de weg zou kunnen staan. Ook vanavond zijn we naar uw huis toegekomen of zitten we thuis mee te luisteren met al die dingen in ons hoofd en in ons hart die het luisteren naar uw woord zo moeilijk kunnen maken. Heere, zorgen omtrent onze gezondheid. Zorgen misschien wel omtrent ons werk, ons huwelijk, onze kinderen. Wat is daar ontstellend veel wat onze gedachten gevangen kan houden. En bovenal is daar ook altijd de vorst der duisternis, Heere, die ook vanavond weer niet zal stilzitten en ook vanavond alles op alles zal zetten om het luisteren naar uw woord te verhinderen en om het gestrooide zaad ook weg te pikken. Maar Heere, wij vragen u, scheld hen. Geef hen vanavond geen ruimte en laat uw woord in alle vrijheid en ook met alle blijmoedigheid in het midden van de gemeente verkondigd mogen worden. Ja, Heere, geeft u ons een goed uur met elkaar. En laat het mogen blijken, Heer Jezus, dat u de opgestane bent. En dat u door uw opstandingskracht mensen zoals wij zijn tot het leven wekt en tot het leven ook roept. Ja, Heere, uw opstandingskracht, zo onmetelijk groot, is er de oorzaak van dat mensen zalig worden. Heere, laat het ook deze avond hier plaats mogen vinden. Roep terug, Heere, degenen die zijn afgedwaald. Verbind degenen die gewond zijn geraakt door de slagen die het leven hen gegeven heeft. Geeft u te eten en geeft u te drinken aan hen die hongerig en dorstig naar dit bedehuis zijn toegekomen. Ja, Heere, betoon ook deze avond dat u van ons af weet. Maar bovenal vragen wij u, Heere, verheerlijk u zelf, want u bent het zo waard, Vader, Zoon en Heilige Geest, om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. Zegen ons, maar zegen al die gemeenteheren die op deze uw dag samenkomen of inmiddels al zijn samengekomen, of dat nog zullen doen omdat ze op een ander continent leven. Zegen ze, Heren. U zegt het zelf in uw woord dat de velden wit zijn om te oogsten. Laat er ook deze dag een grote oogst worden binnengehaald. Uw naam tot eer en vele zielen tot zaligheid. Denkt u ook aan het volk van Israël. Neem het deksel weg wat op hun aangezicht ligt en laat ook hen zien dat hij gekomen is, de Messias, en dat de weg naar het vaderhart, de weg naar het vaderhuis open ligt, ja, voor een ieder. Geef ons zo'n gezegend uur met elkaar. Wij vragen het u, Heere, beseffend dat we het niet verdiend hebben. Het enige wat we u kunnen aanbieden, ook deze avond, is een verzondigd leven. Maar doe het, Heere, omwille van uzelf, omwille van uw grote naam, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we slaan deze avond de schrift op een tweetal plaatsen op. Allereerst wil ik u een aantal versen lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, machtig hoofdstuk waar Paulus aan de gemeente van Korinthe schrijft dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan. En we beginnen daar niet te lezen bij het eerste vers. Daar zal allicht de afgelopen weken ook over gepreekt zijn, maar wij lezen het wat onbekendere gedeelte, wat begint bij vers 12. En we lezen door tot en met vers 22. En vervolgens bladeren we door naar de openbaring die Johannes kreeg op het eiland Patmos, hoofdstuk 20. En we beginnen daar te lezen bij vers 11. 1 Korinthe 15, beginnend bij vers 12. En voor alle duidelijkheid, ik kom daar zo meteen in de preek wel op terug. In Korinthe zijn er mensen die niet geloven in de opstanding. Dood is dood, Je leeft maar één keer en bij het sterven is alles over en uit. Nou, Paulus een beetje kennen, snapt u dat Paulus zich met alles wat in hem is, zich tegen deze dwaalleer keert. En hij doet dat onder andere in die verzen die wij vanavond met elkaar gaan lezen. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? En indien er geen opstanding van de doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, zinloos, en zinloos is ook uw geloof. En zo worden ook wij bevonden valse getuigen van God te zijn. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want, terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Vervolgens mij te bladeren we door naar het laatste Bijbelboek, de Openbaring. En ook daar gaat het over de opstanding. We beginnen daar te lezen, Openbaring 20, bij vers 11. En Johannes krijgt daar het volgende te zien. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel van het vuur. Dat is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel van het vuur. Gemeente, tot zover de schriftlezingen voor deze avond. Namens de kerkenraad heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. En dat betreft de diensten voor volgende week zondag bij Leven en Welzijn. En dan hoop ik morgens voor u voor te gaan dominee M.B. van der Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En s'avonds hoop ik dominee J. Lohuis uit Scherpenisse voor u voor te gaan. Wat betreft de collecte vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. En beide collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Gemeente, we gaan zingen en we gaan dat doen met, ik zou bijna zeggen, de opstandingspsalm. Psalm 21. En we zingen daarvan, ziende op de Heer Jezus, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En ook het vijfde vers. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, de versen 4 en 5 willen we eerst nog met elkaar gaan zingen. Gemeente, na het aanmoedigen van de preek gaan we zingen, Psalm 119. En daarvan vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119. En daarvan het 25ste vers willen we gaan zingen na het amen op de preek. Gebeden, de tekstwoorden voor vanavond vindt u in onze eerste schriftlezing. Het is die machtige uitroep van de apostel Paulus in vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Laat ik dat toch maar doen. Misschien voor de kinderen dat het goed is dat ik eerst 2-3 minuten aandacht geef aan de kinderen. Het is al vaak voor kinderen lastig om een preek bij te wonen. Preken duren voor een kind eigenlijk altijd te lang. Dus het gaat vanavond, en dat doe ik eerst voor de jongens en meiden, maar allicht dat u ook daar wat van meeneemt. Het gaat vanavond over de eersteling, Jezus Christus. En de vraag is natuurlijk, waarom wordt de Heer Jezus de eersteling genoemd? Wat is een eersteling? Dat is eigenlijk helemaal de spannende vraag. Nou weet je, de eersteling, een eersteling, dat zijn de eerste vruchten van het land. En dat is de eerste opbrengst van de stal. En jullie weten allemaal wel, de jongens en de meiden vanavond, Israël was een agrarische samenleving. Landbouw en veeteelt waren de middelen van bestaan onder Israël. En je was daar boer of je was daar betrokken bij de veeteelt. Maar nu was het zo, elk jaar opnieuw werden de eerste vruchten van het land, de druiven, de olijven, de gerst, de tarwe, noem maar op, maar ook de eerste dieren van de stal, dus de lammetjes, die werden naar de tempel, die werden naar de tabernakel gebracht, want die waren voor de Heere bestemd. De Heere had voor zon gezorgd, de Heere had voor regen gezorgd, de Heere had voor groei gezorgd en eigenlijk was Hij er de eigenaar van. En die eerste lammetjes, die eerste vruchten van het veld, dat was werkelijk het beste van het beste. Als boer kon je niet zeggen, nou ja, ik heb een lammetje met een beetje mankpootje, daar is in de handel toch niks mee te verdienen, dat zal ik maar naar de tabernakel brengen. Nee, niks ervan. Alleen het beste van het beste, alleen dat wat helemaal puntgaaf was, dat mocht naar de tabernakel gebracht worden. En dat was voor de Heere bestemd. En dat gold ook de opbrengst van het land. Je kon niet zomaar een aantal trossen druiven brengen die ja, als vanzelf bijna van de druivenstok waren afgevallen en die gebutst en gekneusd waren. Nee, het beste van het beste moest bij de Heere gebracht worden. En dat werd hem als het ware aangeboden. Dus een eersteling, dat is het beste van het beste. En een eersteling is de opbrengst van het land, is de opbrengst van de stal. En nu wordt de Heer Jezus de eersteling genoemd. Nou, met eerbied gezegd, de Heer Jezus, dat is nou het beste wat de Heere in de hemel heeft voor mensen zoals u, jij en ik zijn. Daar mankeert nou helemaal niks aan. Geen enkel gebrek, geen enkele zonde is er in hem te vinden. Hij is volkomen volmaakt. Hij is volkomen gaaf. En, daar komt hij de preek verder op terug. Die wordt nu elke zondag opnieuw, vanaf deze kansel ook, aangeboden aan de gemeente. Onder het Oude Testament gingen de mensen met het beste van het beste naar de tabernakel en naar de tempel. En boden ze het de Heere aan. En wij, levend onder het Nieuwe Testament, wij krijgen elke zondag opnieuw de Heer Jezus aangeboden in de prediking. Hij is er voor u. En niemand wordt overgeslagen en niemand wordt ook buitengesloten. Nou, dat voor de kinderen. Ik kom ook in de preek daar nog wel op terug. Want dat heeft voor ons ook veel te zeggen. Gemeente, tekstwoorden voor vanavond, maar nu, de machtige uitroep nogmaals van Paulus. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Gemeente, denkt u er wel eens aan en staat u er wel eens bij stil dat de doden zullen opstaan, u, jij en ik. Wij komen allemaal wel eens op een begraafplaats. En staat u er dan bij stil dat de graven die daar liggen, dat die eenmaal zullen opengaan en dat al die mensen die daar begraven liggen, levend uit die graven zullen uitkomen. Gelooft u dat? Dat beleiden we immers zondag aan zondag, ook vanavond hebben we het beleden, dat de christelijke gemeente gelooft in de opstanding van het lichaam. In een wereld die vol is van de dood en waar alles ook op de dood lijkt uit te lopen, beleidt de christelijke gemeente te geloven in de opstanding van het lichaam. En toch, en ik zei dat al toen we met de schriftlezingen begonnen, in de gemeente van Korinthe waren er een aantal gemeenteleden die daar totaal anders over dachten. Dat de Heer Jezus was opgestaan uit het graf, ja, dat geloofden ze wel. In zijn opstanding was de Heer Jezus werkelijk uniek. Maar dat zijn opstanding ook betekenis zou hebben voor gewone christenen, nee, dat geloofden ze niet. En dat zij ook zelf eenmaal zouden opstaan uit het graf en tot leven geroepen zouden worden, gemeente, dat geloofden ze al helemaal niet. Nee, dood is dood. Hoe ze daar nu precies bij kwamen, nou, Paulus die besteedt daar eigenlijk in die brief aan de Korintiërs nauwelijks aandacht aan. Maar het zou te maken kunnen hebben met de Griekse filosofie. In de Griekse filosofie, een aantal Griekse filosofen, die beweerden en die beschouwden het lichaam als een gevangenis, wat eigenlijk nergens toe deed. En het was een heugelijk moment als een mens uiteindelijk stierf, want dat lichaam dat was van geenerlei waarde. Dood is dood en bij het sterven is alles over en uit. Maar weet je, het zou kunnen dat die Griekse filosofie, de Griekse filosofen, die denken ook in Korinthe hadden aangemoedigd. Want we komen die denken ook elders tegen. Denk u maar aan Paulus als hij op zijn tweede zendingsreis Athene aandoet. Dan begint hij daar te preken op die heuvel, vlak bij de Acropolis, de Areopagus. En als hij daar begint te prediken over Jezus Christus, dan is daar aanvankelijk best wel wat belangstelling. Maar als Paulus dan begint te spreken over de opstanding van de doden, dan haken eigenlijk de meeste van hen teleurgesteld af, want daar geloven ze nou werkelijk helemaal niets van. Nou, gemeente, hoe het ook zij, het zou heel goed kunnen dat de Griekse filosofie het denken in de christelijke gemeente ook in Korinthe beïnvloed had. En vandaar dat er in die gemeente van Korinthe een aantal mensen zijn die de opstanding uit de dood ontkennen. En u snapt natuurlijk zelf ook wel, als er bij het sterven, als alles dan over en uit is, ja, dan kan je eigenlijk tijdens je aardse leven alles doen en laten. Pluk de dag, geniet. Nou, dat deden ze daar in Korinthe ook op grote wijze. U moet maar eens kijken hoe Paulus de Korintiërs waarschuwt om tot een normale levenswijze over te gaan. Gemeente, overspel, het behoorde tot de orde van de dag. Leugen en bedrog, het had in die gemeente van Korinthe een grote plaats ook ingenomen. Maar Paulus, hij legt zich niet neer bij deze dwaalleer. Tegenover dit heilloze denken laat Paulus vanuit onze tekstwoorden het licht van Pasen schijnen. Als je gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, dan kun je daarnaast nog niet volhouden dat er geen doden opstaan. De opstanding van de Heer Jezus heeft immers verstrekkende gevolgen. Gemeente, bij de opstanding van Hem staat of valt toch immers alles. Ons leven en ons sterven, die staan niet op zichzelf. Nee, in ons leven, maar ook in ons sterven, zijn wij onlosmakelijk verbonden aan de Heer Jezus Christus. En het paasfeest is ook geen feest dat we zomaar weer achter ons kunnen laten, nadat we dat een aantal weken terug gevierd hebben. Gemeente, het paasfeest, het opstandingsfeest, het blijft met ons meegaan in een wereld waarin de dood ons omringt. Nee, voor alle. Gemeente, voor alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad, is daar de zekerheid van het eeuwige leven, is daar ook de zekerheid van de opstanding met Hem. En vandaar dat Paulus zo enorm fel tegen deze dwaling in Korinthe ingaat. Als het waar is wat een aantal mensen in Korinthe beweren en geloven, heeft dat immers verstrekkende consequenties. Nou, in het gedeelte wat we zo even met elkaar gelezen hebben, werden een aantal van die consequenties ook opgenoemd. Nou, de eerste consequentie is dit. Als het waar is wat daar in Korinthe door een aantal gemeenteleden wordt geleerd, dan heeft het geloof geen enkele waarde. En als de doden, ik zal een paar dingen noemen die Paulus hier ook aanreikt, als de doden niet worden opgewekt, nou dan is de Heer Jezus ook niet opgewekt uit de dood. En als de Heer Jezus niet uit de dood is opgewekt, dan is onze prediking zinloos en dan is ook ons geloof zinloos. Maar het wordt nog erger, zegt Paulus. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan heb ik gelogen over de hemelse Vader, want ik heb ook hier in Korinthe gepreekt dat Jezus uit de dood is opgewekt door zijn Vader. Als hij niet is opgewekt, nou dan heb je helemaal niks aan je geloof. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan drukt die geweldige zondelast nog steeds op je eigen schouders en dan is niemand van de zonde bevrijd. Trouwens, als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan is er ook geen enkele hoop, dan is er ook geen enkele verwachting voor onze overledenen, voor onze ouders, voor broers, voor zusters, misschien wel voor kinderen die we als ouders zijn kwijtgeraakt. Nee, dan is er voor hen geen enkele hoop, dan is er geen enkele verwachting. Zij hoopten behoud te vinden in Jezus, maar dan is dat alleen maar een inbeelding geweest. Nog met dit heilloze denken. En ik denk dat het u duidelijk is dat dit een heilloze manier van denken is. Dat zet Paulus nou in één keer op zijn kop met die machtige uitroep van vers 20. Het lijkt wel alsof Paulus zichzelf in de rede valt. En met kracht roept Paulus het uit. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Maar nu, Christus, hij is opgewekt. Gemeente, dat is de boodschap die de gemeente van Gods wegen verkondigd moet krijgen, elke zondag opnieuw. Ook al strijdt dat soms met ons eigen denken, ook al strijdt dat soms met onze opvattingen, onze gevoelens, onze gedachtenspinsels, en ook al zet de Satan alles op alles om ons aan het twijfelen te brengen. Gemeente, dit is de werkelijkheid. Christus, hij is opgestaan. Het klinkt als een jubeltoon, maar nu, gemeente, op Pasen wordt Gods macht en heerlijkheid zichtbaar. Het onmogelijke is door de hemelse Vader gedaan. Zijn Zoon heeft hij opgewekt uit de dood. Het graf is immers leeg. De steen is immers afgewenteld. En de opstanding van Jezus Christus. Gemeente, dat is nou werkelijk het keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vanaf dat moment is alles anders geworden. De dood was de bezoldiging van de zonde. Maar Jezus' opstanding laat ons zien dat het oordeel is weggenomen, dat er voldaan is aan het recht van God, dat de weg naar het Vaderhuis, dat de weg naar het Vaderhart ook open ligt. Gemeente, met zijn opstanding is alles anders geworden. Hij is opgewekt, jawel. Gemeente, de Heer Jezus, hij is geconfronteerd met de dood in zijn volle verschrikking. Hij heeft de macht van de dood voelen knellen. Maar hij is eruit opgemaakt, hij is eruit opgewekt. Hij is ontkomen, hij is bevrijd uit die greep van de dood, waaruit geen enkel mens zichzelf kan bevrijden, waaruit niemand vanuit zichzelf ook kan loskomen. Gemeente, hij is opgewekt en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Weet u wat er letterlijk staat in het Grieks? Die ontslaan, die in slaap gevallen zijn. Gemeente, als een christen sterft, hè? Als u, als jij en ik sterven, en als wij de verschijning van de Heer Jezus Christus dan hebben lief gehad, als wij hem kennen als onze enige troost in leven en in sterven, gemeente, dan vallen wij in slaap, totdat het moment aanbreekt dat hij ons zal uitroepen uit het graf, om dan ook naar ons lichaam tot in alle eeuwigheid te delen in zijn liefde en in zijn trouw. Een christen die ontslaapt. Gemeente, zoals, ik zei het net tegen de broeders, vanuit het Grieks wordt dat eigenlijk duidelijk gemaakt. Zoals als vandaag de dag COVID-19 patiënten op een IC in slaap worden gebracht, in coma worden gebracht om na verloop van tijd weer uit die coma te worden opgewekt. Zo geldt dat eigenlijk ook met een christen. Een christen als die sterft, hij wordt in slaap gebracht om op Gods tijd uit het graf te worden uitgeroepen. Gemeente, vanavond willen we in zonderheid, en daar begon ik ook de preek voor de jongens en meiden mee, vanavond willen we in zonderheid stilstaan bij dat woord eersteling. En dat woord eersteling, dat wijst ons eigenlijk op een drietal dingen. Gemeente, drie dingen naar aanleiding van dat woord eersteling en de geweldige rijkdom daarvan, de geweldige evangelieboodschap die daarin zit opgesloten. En gemeente, het wordt hoe langer hoe mooier. Het eerste is dit. Dat woord eersteling wijst ons in de eerste plaats erop dat de Heer Jezus de eerste is geweest die het graf achter zich laat. Hij is de eerste geweest die het graf definitief achter zich laat. En de jongens en meiden vanavond die zullen wel denken, nou, maar onder het Oude Testament waren er toch ook mensen die opstonden uit de dood? Jazeker. Wat dacht je van de zoon van de weduwe te Sarfat? Of wat dacht je van die zoon van de Tsunamitische? Of die wonderlijke geschiedenis van die man die in het graf van Elisa wordt geworpen en vervolgens tot leven komt? Ook onder het Oude Testament lees je dat mensen opstaan uit de dood. Maar die opstandingen die toen plaatsvonden, het waren tekenen van Gods almacht over de dood. En ook in het Nieuwe Testament, en ook daarvan weten we zelf al voorbeelden te noemen, denk ik. Ook in het Nieuwe Testament horen we en lezen we dat er mensen teruggeroepen worden in dit leven. Je zou natuurlijk kunnen denken aan het dochtertje van Jairus. Of je zou kunnen denken aan de jongeling te Nain. Je zou ook kunnen denken aan de vriend van de Heer Jezus, Lazarus. Ook van hen lezen we dat zij in dit leven terugkeren. En gemeente, die opwekkingen die toen plaatsvonden, dat waren tekenen van Jezus' macht over de dood. De wonderen die de Heer Jezus deed, die maakten duidelijk wie hij was. En ook de wonderen die de apostelen daarna nog doen, want ook zij wekken soms mensen op tot het leven. Denk maar aan een Eutychus, denk ook maar aan Tabitha. Ook de opwekkingen die naderhand plaatsvinden, die onderstreepten hun prediking. Maar al die mensen van het Oude Testament en ook uit het Nieuwe Testament, die zijn weliswaar opgestaan uit het graf. En toch brak er opnieuw een moment aan dat zij gestorven zijn. Ook dat dochtertje van Jairus, we weten niet hoe oud ze is geworden, maar op een gegeven moment, waarschijnlijk als volwassen vrouw, is zij gestorven. En dat geldt ook Lazarus, de vriend van Jezus. Kijk, in hun leven was wel de macht van Jezus zichtbaar geworden, maar zij zouden opstaan opnieuw tot een sterfelijk leven. Maar gemeente, zo is het nou niet bij de Heer Jezus, hè? Als de Heer Jezus opstaat uit het graf, komt hij niet terug in dit oude leven. Maar als de Heer Jezus opstaat uit het graf, dan gaat hij over naar nieuw leven, opstandingsleven, paasleven. Gemeente, leven waarop de dood nooit en ten nieuwe meer greep kan krijgen. De Heer Jezus met eerbied gezegd, hij is door de dood heen gebroken en hij heeft het graf voor altijd definitief achter zich gelaten en leeft nu voor eeuwig buiten het bereik van de dood. Gemeente, dat is het unieke van zijn opstanding. En daarom is de opstanding van de Heer Jezus ook niet te vergelijken met die andere opstandingen die vroeger of later plaats hebben gevonden. Nee, zijn opstanding is werkelijk uniek en zijn opstanding is onvergelijkbaar. Gemeente, nooit en te nimmer zal de dood meer vat op hem krijgen. Hij heeft de dood overwonnen. En weet u wat nou het evangelie daarin voor u en voor jou en voor mij is? Gemeente, dat geldt nou ook ons. Een christen heeft ten diepste de dood al achter zich. En wat een christen redt. Gemeente, dat is het eeuwige leven, dat is de eeuwige heerlijkheid. En natuurlijk, je kan opzien tegen het sterven. En de dood kan ons aan het schrikken brengen, jawel. En toch, ten diepste heeft een christen de dood al achter zich. En wat ons wacht, is de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, in de tweede plaats, laat het woord eersteling ons ook iets zien van de kracht van Christus' opstanding. De kracht van Christus' opstanding zit opgesloten in dat woord eersteling. En dat woord eersteling, dat maakt duidelijk dat er nog veel meer zit aan te komen. Dat er een ontelbaar grote schare eenmaal zal opstaan. Paulus gebruikt hier een woord, dat woord eersteling, wat we vooral in de eerste 5 boeken van Mozes veelvuldig tegenkomen. En dat woord eersteling, dat zei ik net ook al tegen de jongens en de meiden, dat woord eersteling, dat wordt in de boeken van Mozes altijd in verband gebracht met de eerste vruchten van de oogst. Israël was een agrarische samenleving en er bestonden tal van oogstfeesten. Het feest van de gerstenoogst, van de tarweoogst, van de olijvenoogst, van de druivenoogst. En nou zei ik er net al, de eerstelingen van de oogst, het beste daarvan, die werden naar de tabernakel en in later tijd naar de tempel gebracht. En die waren voor de Heere God bestemd, die werden aan hem gewijd. Hij had voor de oogst gezorgd. En hij was er ten diepste de bezitter van. En die eerste vruchten die men bracht, die vertegenwoordigde als het ware de hele oogst. Weet je, als je boer of als je tuinder bent, en ik kom zelf uit het Westland, dus ik weet een beetje waar ik het over heb, dan moet je eigenlijk altijd wel heel veel geduld hebben. Het groeien en het rijpen van het gezaaide en van het gepoten, dat duurt een tuinder eigenlijk altijd veel te lang. Maar als je dan als tuinder in je kassen komt, hè, en je ziet dan die tomatenplanten, die zijn wat groter geworden, en je ziet dan aan die tomatenplanten de eerste tomaten zitten, of aan de aubergineplanten de eerste aubergines, of de eerste komkommers aan de komkommerplanten, dan weet je als tuinder, die eerste tomaten die ik nu zie, ze zullen gevolgd worden door een geweldig grote oogst die eraan zit te komen. Gemeente, zo is het nou ook met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En daarom wordt de Heer Jezus hier ook eersteling genoemd. Eeuwenlang zijn daar lichamen gezaaid op deze wereld. En eeuwenlang had het ook geleken alsof het met de dood over en uit was. Het leek eigenlijk allemaal te vergeefs. Nooit kwam er uit die doodse aarde ook maar iets tevoorschijn. Dood is dood. Maar gemeente, we vergissen ons. Maar nu, op de dode akker die deze wereld ten diepste is, verheft zich opeens een halm, de Heer Jezus Christus. Hij is uit die doodse aarde uitgekomen. Er komt nieuw leven uit de dood. En gemeente, deze eersteling Jezus Christus, die garandeert het ons vanavond. Die staat ervoor in dat er een ontelbaar grote schare zal volgen. Gemeente, waar u vanavond ook aan twijfelt, twijfel hier toch niet aan de opstanding van de Heer Jezus. Gemeente, het is de machtige verzekering dat wij alle ook eenmaal zullen opstaan. Opstaan om dan de Heere tot in alle eeuwigheid de lof, de dank en de aanbidding toe te brengen. Gemeente, we zullen opstaan om Hem te loven, die ons gered heeft van het graf, die ons gered heeft van de banden van de dood. Gemeente, wat een geweldig perspectief, wat een troost voor ons. Want laten we wel zijn, ik gaf daar zo even al wat woorden aan. Gemeente, wat kunnen we opzien tegen de dood? De dood met al haar verschrikking. Niet voor niets noemt de Bijbel de dood vaak de laatste vijand. En wat kan je hart ineenkrimpen als je denkt aan het moment van sterven? En wat kan de schaduw van de dood als die ons bereikt, wat kan die ons benauwen? Maar nu verzekert de opstanding van de Heer Jezus ons, dat ook wij eenmaal zullen opstaan. Gemeente, zijn macht, die reikt over dood en reikt over graf heen. Hij zal ons uitroepen uit het graf, om dan voor eeuwig met Hem te zijn, om voor eeuwig bij Hem te zijn, waar geen ziekte meer is, waar geen dood meer is, waar de zonde niet meer gevonden zal worden, waar geen enkel gebrek meer aanwezig zal zijn. Ik weet wat een perspectief om dan voor altijd bij Hem te zijn, die ons heeft lief gehad, die ons gekocht heeft met zijn bloed, om dan te delen in zijn liefde en in zijn trouw, om dan te delen in een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart van geen enkel mens ooit is opgeklommen. Gemeente, om ons dan tot in alle eeuwigheid te verwonderen over Gods grenzeloze liefde. In de derde plaats, gemeente, wordt in dat woord eersteling ook Gods onmetelijke liefde zichtbaar. Weet u, als de eerstelingen naar de tabernakel of naar de tempel werden toegebracht, dan bracht die boer die eerstelingen, en daar was dan vaak een brood van gebakken, laat ik maar de eerstelingen van het graan noemen, dan bracht zo'n boer die eerstelingen naar de priester toe. Dat hoefde niet de hoge priester te zijn, dat kon de eerste, de beste priester zijn die je daar in het heiligdom tegenkwam. En wat deed die priester dan met die gaven die iemand naar de tempel kwam toebrengen? Nou, die nam die in zijn handen en dan liep de priester naar het brandofferaltaar toe. En als de priester dan voor het brandofferaltaar stond met die gave in zijn handen die hij al had ontvangen van de offeraar, dan maakte hij deze beweging naar het brandofferaltaar toe. En nadat hij zo misschien 1 of 2 seconden had gestaan, bewoog hij zijn handen terug naar zichzelf. En op die manier werd symbolisch duidelijk gemaakt dat die eersteling van het land, de eersteling van de stal, aan de Heere werd aangeboden. En door die beweging die terug werd gemaakt, werd duidelijk gemaakt dat de Heere als het ware zei, hij is bestemd voor u. Jullie mogen ervan eten. En het is waar, Die eerstelingen die in de tempel en in de tabernakel werden aangeboden, die dienden vervolgens tot het levensonderhoud van de priesters en van de levieten. Zij mochten ervan eten, ze waren bestemd voor hun levensonderhoud. En gemeente, moet u weten dat dit ritueel van het aanbieden van de eerstelingen, dat vond ook plaats op het paasfeest. Kijk, als ik hier aan een van de kinderen zou vragen, waar denk je op aan het paasfeest? Nou, ik denk bijna dat elk kind zal zeggen, nou, het paasfeest, dat is het feest waarop de Israëlieten dachten aan de terugkeer uit Egypte, aan de bevrijding uit Egypte, aan de woestijnreis die daarop volgde. En dat was ook zo. Maar het paasfeest was ook een oogstfeest. Trouwens, veel van die feesten, van die, zeg maar, feesten die met de Heer in verband stonden, dat waren ook oogstfeesten. En op het paasfeest werden de eerstelingen van de gerstenoogst aan de Heere aangeboden. En gemeente, dan moet u weten dat gerst, dat was het volksvoedsel. Gerst, dat had Jan en alle man, de welgestelde, mensen die wat meer geld hadden uit te geven, die aten ook tarwe. Maar gewoon de gewone burger, de gewone Israëliet, laat ik het zo maar zeggen, die had gerst. Gemeente, ziet u de geweldige symboliek naar de eersteling Jezus Christus? Gemeente, op de eerste paasdag, op zijn opstandingsdag, is hij als het ware aan de hemelse Vader aangeboden. Zoals de eerstelingen van het land aan de hemelse Vader werden aangeboden, zo wordt de Heer Jezus Christus op eerste paasdag ook aangeboden aan de hemelse Vader. En wat doet de hemelse Vader? Gemeente, de hemelse Vader biedt hem vervolgens aan, nee, niet alleen aan priesters en aan levieten. De hemelse Vader biedt de eersteling Jezus Christus aan ons allemaal aan. Gemeente, Jezus Christus, hij is het brood des levens. In hem is het leven te vinden. Van hem mag u eten. Hij is gekomen om hongerigen te spijzigen. Elke zondag opnieuw, hè. Ik denk dat we er daar veel te weinig bij stilstaan. Gemeente, maar elke zondag opnieuw wordt vanaf elke kansel, als het goed is, de Heer Jezus Christus aan de gemeente aangeboden. En zegt de hemelse Vader tegen een ieder van ons, hij is er voor u. U mag hem hebben. Gemeente, zondag aan zondag wordt de levende ons aangereikt. Gemeente, de omgekeerde wereld. Zeg nou zelf. Onder het Oude Testament naderden de gelovigen met hun gaven tot de hemelse Vader. Maar wij, u, jij, ik. Gemeente, wij levend onder het Nieuwe Testament, tot ons nadert de hemelse Vader met zijn gaven. En hij komt met zijn gaven, tot jong en tot oud. Nee, niet alleen priesters en levieten. Niet alleen voorgangers, niet alleen ouderlingen, niet alleen... Nee, gemeente, niemand wordt overgeslagen. Aan niemand wordt ook voorbij gegaan. Niemand is te slecht, niemand is te zondig, niemand is te goed, niemand is ook te braaf. De eersteling Jezus Christus. Gemeente, hij is er voor ons allemaal. Gerst was het volksvoedsel. Het graan dat iedereen at. Wel, gemeente, op die eerste paasdag, aan het begin van onze jaartelling, wordt Jezus aangeboden aan iedereen. En gemeente, dat brengt ons natuurlijk wel bij die belangrijke vraag. Ja, wat doet u nou met deze gave van God? Wat doet u met deze eersteling? Gemeente, ik zo even zei dat al. Deze eersteling, Jezus Christus, het is werkelijk het beste van het beste. Die eerstelingen waren vruchten of dieren die totaal gaaf waren, waar geen enkel gebrek aan was op te merken. Gemeente, dat geldt nou ook de Heer Jezus zelf. Volkomen gaaf. Geen enkel gebrek. Helemaal zuiver. Het is het beste wat de Vader heeft en de hemelse Vader. Hij biedt het u aan. Gemeente, je kan deze gave niet verdienen. Je kan deze gave gelukkig ook niet kopen. Gemeente, je kan deze hemelse gave alleen maar aannemen, want hij wordt u aangeboden in de verkondiging van het evangelie. In de verkondiging van het evangelie wordt u geschonken. Ja, gemeente, als wij een geschenk geven, want laten we eerlijk zijn, de eerste in Jezus Christus, dat is het mooiste geschenk wat er is. Als wij een geschenk geven, dan doen we dat doorgaans aan mensen waar wij van houden. Ik hou van mijn vrouw en ik hou van mijn kinderen ook, dus als daar de tijd rijp voor is, omdat ze jarig zijn of dat er iets anders is. Gemeente, dan geven wij elkaar wat. Je geeft een bepaald geschenk, je geeft een aardigheidje aan iemand van wie je houdt, die je dierbaar is en die omgekeerd ook van jou houdt. Gemeente, zien jullie vanavond het grote verschil met de Hemelse Vader? De Hemelse Vader komt met zijn gaven tot vijanden, tot mensen die niets van hem willen weten. Gemeente, die gaven van de eersteling Jezus Christus, die is bestemd voor weglopers, voor kinderen van Adam, voor mensen die God de rug hebben toegekeerd, voor mensen die hem elke dag opnieuw tegenstaan en tegenwerken. Maar zo groot is Gods liefde, dat hij zijn gaven aan een ieder van ons kwijt wil. Niemand is te slecht. Niemand is te zondig, niemand is te vuil, niemand heeft te grote zonde gedaan. Deze gave komt tot een ieder. En nogmaals bij die vraag, want daar draait het natuurlijk wel om, hè? Het evangelie heeft ook altijd een keerzijde. Wat doen we nou met deze gave? Grijpt u hem aan? Gemeente, strek uw handen zich naar hem uit. Gemeente, deze eersteling Jezus Christus, hij wil ons zijn gerechtigheid geven. Gemeente, hij wil ons nieuw leven geven. Jezus Christus, hij geeft ons het recht op de eeuwige heerlijkheid. Hij geeft ons vergeving van zonde. Gemeente, deze eersteling, hij zet een bloedrode streep door ons oude leven heen. En wil ons nieuw leven deelachtig maken. Gemeente, dat garandeert hij ons. Hij is Gods onuitsprekelijke gave. Hij is werkelijk het brood des levens. Gemeente, nogmaals die vragen. Want daar zit het op vast in uw, jouw en mijn leven. Gemeente, wat doen we nou met deze gave van God? Zeg eens eerlijk, gemeente, heeft u geen belangstelling voor deze gave? Ziet u nou helemaal niets in hem? Smaakt dit brood u niet? Leeft u bij ander brood? Houdt u zich met ander brood, met surrogaatbrood, nog steeds op de been? En verwerpt u deze gave van God? Gemeente, dan leeft u zoals vele miljoenen mensen in onze samenleving dat doen, wereldwijd. Enorm veel mensen die leven alsof er geen eersteling wordt aangeboden. En weet u wat het meest huiveringwekkend is? Ik zie dat ook in mijn eigen vriendenkring wel. Dat het lijkt goed te gaan. Het lijkt erop dat je gelukkig kan zijn in dit leven, zonder dat je de eersteling Jezus Christus lief hebt en kent. En het lijkt goed te gaan. Nogmaals, ik zie dat ook in mijn omgeving. Het leven lacht sommigen toe. Ze hebben werkelijk alles wat hun hartje begeert. Een goed huwelijk, leuke aardige kindertjes, een mooi huis. Het leven lacht hen toe. Ze hebben alles wat hun hartje begeert. Aan het aardse brood hebben ze meer dan genoeg. En toch, gemeente, zou u dat leven willen noemen? Zou u een leven zonder de Heer Jezus leven willen noemen? Levend te midden van de zonde, genietend van de zonde, levend met de dood voor ogen, levend onder het oordeel van God. Gemeente, wilt u dat leven noemen? Ons leven is immers getekend door de dood, ten diepste hoe jong we ook zijn. Hier zitten allicht ook kinderen die 4, 5, 6 jaar oud zijn. Maar hoe jong we ook zijn, ten diepste zijn wij stervende mensen. Mensen die elke dag een stap dichter bij de rechterstoel van de Heere komen. Wij zijn stervende. Maar gemeente, alleen met deze eersteling Jezus Christus kunt u het leven aan en kunt u het sterven aan. Deze levende heeft immers de dood achter zich. Gemeente, kijk u vanavond nog één keer eens goed naar die eersteling. Ziet u de tekenen in zijn hand? Ziet u ook de wonden in zijn voeten, het teken ook in zijn zij? Gemeente, de tekenen in zijn lichaam, ze maken duidelijk dat er betaald is. Dat er volkomen voldaan is aan het recht van God. En nog wordt hij aangeboden. Gemeente, dat is het juiste woord, Jezus Christus. Hij is Gods geschenk aan armen. Aan mensen die met lege handen staan. Aan mensen die met een verzondigd leven staan. Gemeente, hij is Gods geschenk voor hen. Aan mensen die dag in dag uit Gods geboden overtreden. Aan mensen die het moeten uitroepen, ik ellendig mens. En ook vanavond. Gemeente, ook vanavond wordt hij aangeboden. Om het heel dicht bij uw hart te brengen, hè. In het dagelijks leven is het heel erg onbeleefd om een geschenk te weigeren. Stel je voor, als je als jongen of als meisje jarig bent, Ja, je slaapt natuurlijk al een aantal dagen van tevoren niet helemaal zo lekker. Want nog twee nachten, nog één nacht slapen en dan is het zover. Dan komen papa en mama en dan broertjes en zusjes erbij, cadeautjes ook bij zich. Dan is er toch geen enkel kind dat tegen zijn vader of zijn moeder zegt als hij bij het bed staat. Nou papa en mama, jullie zijn lief voor me, jullie zorgen goed voor me. Ik heb die prima, altijd te eten en te drinken. Ik krijg ook voldoende zakgeld. Ik heb prima ouders aan jullie, houden jullie dat cadeau maar. Of stel je voor, gemeente, je bent 25 of 40 jaar bij je baas in dienst. Die baas die organiseert ook het een en ander met een receptie daaraan gekoppeld. Hij komt zelf ook en hij maakt al de beweging naar zijn binnenzak toe om daar een envelop met inhoud te overhandigen. Gemeente, dan is er toch geen enkele werknemer die tegen zijn baas zegt, nee joh baas, 25 jaar met plezier gewerkt, je bent altijd goed voor me geweest, je hebt altijd goed voor me gezorgd, prima arbeidsomstandigheden. Laat die envelop maar zitten, die hoef ik niet. U bent het allemaal met me eens, dat doet geen enkel mens. Zult u het dan ook niet doen met Gods gaven? Gemeente, hij wordt u door de Vader aangeboden. Hij wordt u door de Vader geschonken en in hem. In hem is nou alles te vinden wat u, jij en ik nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Gemeente, alles. Vernieuwing van je leven. Vergeving van zonde, liefde en trouw, recht op de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, in hem vindt een mens nu alles wat nodig is, in leven en in sterven. En daarom, gemeente, verwerp hem toch niet. Want wie Gods gaven verwerpt, die zal ook eenmaal opstaan, want alle zullen opstaan. Maar als u hem niet aanvaardt, dan zult u opstaan ten oordeel. Dan zult u de eeuwige toren van God tot in alle eeuwigheid moeten ondergaan. Gemeente, verwerp deze gave toch niet. Door de mens Adam kwam de dood, maar door de mens Jezus Christus kwam de verlossing. Door hem is er de opstanding van de gelovigen. Het is te danken aan hem, die zich heeft doodgeliefd aan het vloekhout van de schande. En als u hem kent, ik kan het niet genoeg benadrukken, gemeente, dan heeft u de dood ten diepste al achter u. Gemeente, de dood is overwonnen. En voor wie gelooft, is de dood geen dood meer. Het is slechts een schaduw, jawel. Een schaduw die ons kan verschrikken. Een schaduw die ons kan doen beven. En toch, gemeente, ten diepste kan de dood ons geen kwaad meer doen. Gemeente, alle ze zullen levend gemaakt worden. Gelovigen en ongelovigen. En toch is er verschil. Ik zei dat zo even al. Wie Jezus verwerpt, wie Gods gaven verwerpt, die zal eenmaal opstaan ten oordeel. Als u geen schoonheid in hem hebt gezien, dan zult u zelf de eeuwige dood moeten sterven. Dan zult u opstaan ten oordeel. En zult u zelf de eeuwige toren van God moeten ondergaan. Gemeente, dat is dan werkelijk het ergste wat er is. Verloren gaan onder een geopende hemel. Maar waarom zou iemand van ons het zo ver laten komen? Gemeente, het is Pasen geweest. De opgestane hij leeft. En dat leven wat hij verworven heeft, dat wil hij uitdelen. En gemeente, dat doet hij niet zuinig, dat doet hij niet mondjesmaat. Gemeente, hij heeft alles verworven. Hij heeft alles verdiend. Bij hem is overvloed. En hij is zo machtig. Gemeente, van zichzelf zegt hij het ook. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En als er nou vanavond mensen meeluisteren, die bij zichzelf denken, ja, maar ik ben zo hard, hè. Ik ben zo kei en zo keihard. Ik ben zo onbewogen. En elke keer opnieuw val ik weer terug in dezelfde zonde. Met mij is er helemaal geen beginnen aan. Maar gemeente, zelfs dan hoeven we niet te wanhopen. Voor deze Jezus is niets onmogelijk. Bij hem zijn milde handen, vriendelijk ogen. Weet u wat hij zegt in het Oude Testament? Bij monden van Jeremia. Ik zal uw stenen hart wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Gemeente, dat kan hij. En dat wil hij. Dat zal hij ook doen. Dat is de vrucht van zijn lijden, van zijn sterven en van zijn opstanding. En daarom. Gemeente, we hebben daar vandaag nog de tijd voor. Daarom tot hem, tot Jezus. Want wie tot hem nadert, zuchtend, smekend, wenend. Gemeente, die zal hij geenszins uitwerpen. Wie tot hem komt, met zijn nood en met zijn dood, met de hardheid van zijn hart, die zal het horen uit zijn mond. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, maar ook dat andere. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed. Uw naam dankzeggend, Heer, dat we hier in alle rust en stilte een moment bij elkaar mochten zijn. Om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord, waarin ons gesproken werd over de eersteling. Jezus Christus, uw geschenk. Uw gave voor een wereld verloren in schuld. En Heer, u wilt uw geschenk kwijt aan mensen zoals wij zijn. Kerkmensen, u wilt beslag leggen op ons leven, want u wilt niet dat wij verloren gaan, maar u wilt dat wij u dienen en lief hebben. U wilt dat wij tot zegen zullen zijn, ook voor anderen in deze wereld, waarin er voor u en voor uw woord zo weinig plaats is. En daar vragen wij u ook om, Heren, aan het eind van deze dienst. Laat uw woord kracht mogen doen in ons leven. En laten wij tot zegen ook mogen zijn in de omgeving waarin wij verkeren. Laten wij ook door u gebruikt mogen worden, Heren, op de plaats die u ons geeft. En dan zit het niet alleen op woorden vast. Ook in ons doen en in ons laten kunnen wij iets laten zien van wie wij zijn. Kunnen wij iets laten uitstralen dat wij uw eigendom ook zijn. O Heren, zegen het woord van deze avond. Uw naam tot eer. En onze zielen tot zaligheid. Heren, gedenkt u ook aan deze gemeente. Gedenkt u aan zieken die er allicht ook hier gevonden zullen worden. Gedenkt u aan gezinnen waar het niet helemaal goed loopt tussen mannen en vrouwen. Waar het niet goed loopt tussen ouders en kinderen. Waar er spanningen zich voordoen. Heren, ontfermt u zich over deze gemeente. En leert u het ook aan ons om elkaar op te dragen elke dag opnieuw. Aan de troon van uw genade. U zegt het zelf in uw woord. Dat van de rechtvaardige veel vermag. Leert u ons bidden. Leert u ons bidden voor elkaar. Leert u ons te bidden voor een wereld. Om ons heen die verloren ligt in de schuld. Opdat ook daar uw kracht zichtbaar zal worden. Heren, doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Ga met ons naar onze huizen. Breng ons daar waar wij verwacht worden. Geef ons ook nog een goede zondagavond. Zegen ons ook in de dagen die voorliggen. Wij vragen het u. Beseffend dat we niets verdiend hebben, maar hoor ons. Ja, verhoor ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte nog zingen van Psalm 17. Bekende psalm en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan. Blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot mijn klachten. Psalm 17. En daarvan het derde vers gaan we nog met elkaar zingen. Thank you. Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.